Dat is ons verlangen om de Heer Jezus te zien. En ik hoop ook dat uw verlangen is, dat het ons verlangen is. Hij wil zich graag openbaren, hij wil zijn stem laten horen, maar dan moet je zelf wel stil worden. Als je een stuk herrie, laat maar zeggen, om je heen hebt en je wilt de stem van de Heer horen, dan denk je, ik moet eerst die knoppen maar eens omdraaien. En dat is in je persoonlijk leven eigenlijk net zo. Ik hoop dat dat wel gebeurt vanavond. We hebben inderdaad iets omgedraaid. We willen graag vanavond nadenken over Horeb. Dat zou al een keer eerder op het lijstje stond, dat al een datum eerder, maar dat ging allemaal een beetje anders. We gaan dus over de berg Horeb nadenken, wat zich daar heeft afgespeeld, hoe het daar ging en wat dat voor vandaag betekent. En dat is niet zo zuinig. Er is heel veel over te zeggen. Ik wil graag beginnen met wat teksten. Eerst uit het Exodusboek hoofdstuk 3. En we blijven ook een beetje in dat Exodusboek. Met nog een paar teksten. Exodus, het tweede Bijbelboek. Het woord Exodus betekent uittocht, maar dat wist u al, dat had u al. Hoofdstuk 3. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Een hele duidelijke duiding. De berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Tot zover het eerste stukje. Ik ga straks die andere teksten lezen als we daar naartoe gaan. Natuurlijk ga je je voorbereiden als een dergelijke afspraak er ligt en deze dingen afgesproken zijn. En natuurlijk kom je dan ook de tekst tegen, doe je schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Dat lazen we net samen. Ik herinner me als de dag van gisteren een toespraakje van een broeder uit Engeland op een conferentie waar we toen waren, misschien velen van jullie ook wel zo, het was in Winschoten die conferentie. En de broeder die daar toen het woord nam, wilde iets zeggen over de verloren zoon. En ik weet nog dat ik toen dacht, oh, dat weet ik al, dat heb ik al gehad, zo van, alsof het een lesboekje is van les 1 en les 12 en zo. Maar hij begon iets te zeggen over de geschenken die de vader aan die verloren zoon gaf. En dat was een beetje een nieuwe insteek. Dat die verloren zoon het goed moest maken, dat hij moest belijden, dat snapte ik wel. En dat snapte ook iedereen. Hij heeft het totaal verbruikt. Maar dan komt hij in de buurt van die vader en dan ziet zijn vader hem en rent naar hem toe. Dat is wel nieuw, hè? Als je aan jezelf denkt. En toen gebeurde het dat die vader onmiddellijk het beste kleed liet aandrukken. Hij had natuurlijk vorden aan, bankroet in elk opzicht, het beste kleed. En een tweede slaaf kwam aanrennen met een ring. Een derde slaaf kwam aanrennen met een paar schoenen of een paar sandalen. En een vierde slaaf kreeg opdracht om het gemeste kalf te slachten. Dat gebeurde er toen, achter elkaar. En nu ging het om het volgende. De broeder die toen sprak zei, weet u, dat beste kleed, dat is eigenlijk de bediening van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. Als je dat op een rijtje zet, dat wat Paulus ooit gezegd heeft, de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid, het beste kleed. Zo zie je er voor God uit. En die ring aan de vinger, de tweede slaaf die kwam met een ring, dat is eigenlijk de bediening van de apostel Petrus. Want die heeft het over de koninklijke positie, deelgenoot van de goddelijke natuur, koninklijke priesterschappen, al die dingen komen in Petrus' bediening voor. En die derde slaaf die met een paar sandalen aan kwam lopen, of schoenen, dat is de bediening van de apostel Johannes. Want sandalen die waren voor de huisgenoten, de slaven liepen barrevoets, die liepen zonder schoeisel. En die vierde slaaf die met het gemeste kalf kwam aanlopen, dat zijn de evangeliën. Zo zijn die broeder dat toen. Als je naar God gaat en als je in de buurt komt van hem die jouw vader wil zijn, dan stort hij het hele Nieuwe Testament over je uit. De bediening van Paulus, de bediening van Johannes, de bediening van Petrus, de evangelisten, alles wat over je heen. Je krijgt het zomaar aangereikt. Dat was nieuw. Dat is nog nieuw. Dat raakt me nog. Want dat is, zo is het precies. En nu zeg ik dat hierom, omdat hier de Heere voor het eerst weer gaat spreken. En Mozes krijgt te horen, doe je schoenen van je voeten. Terwijl in jouw geval de vader zei, ik heb een paar schoenen voor je. Snap je? Precies het omgekeerde. Je hoort bij de familie, bij de huisgenoten van het geloof. Je mag de Heer Jezus kennen. Als je heiland, als je verlosser en je mag God je vader noemen. Je bent in een hele bijzondere relatie tot God getreden. Dat heb je niet zelf gedaan, dat heeft God in zijn genade gedaan. U weet, mijn lievelingstekst is Johannes 16. De Vader zelf heeft u lief. Staat in de Bijbel, in jouw Bijbel. En nu, de Heere God begon met Adam en Eva een gesprek. Elke dag kwam hij even langs. Ik zeg het schetsmatig. In de avond koelte. En ze spraken met elkaar, ze deelden. Wat een kostelijke gedachte, wat een schitterend moment. Als je dan toch een mooie middag moet beleven, dan zo'n middag alsjeblieft. Dat Yahweh langskomt en zegt, ik zal je nog wat meer vertellen. Ik zal je nog eens wat vertellen. Ik zal je een beetje inleiden in al die geheimenissen, in al die verborgenheden. Ik wil je zo graag laten delen in wat ik voor je heb en wat ik voor je zijn wil. Ik was vroeger stik jaloers op Adam en Eva. Die kregen tenminste bezoek van een goede predikant. Sorry hoor. Als je het goed trof in de kerk, dan had je misschien ook iets aardigs, maar ik heb het ook wel eens niet zo goed getroffen. En dan denk je, nou, laat die maar bij de buren gaan preken en geef ons een ander. Ik weet niet hoe u bent en hoe jij in elkaar zit, maar als je weer zelf langskomt. Hij gaat tot je spreken. We zongen net, ik wil horen uw zachte stem. Ik wil zo graag naar u luisteren. Ik wil zo graag horen wat u te zeggen hebt, wie u bent. Dus al die mooie uitdrukkingen die u in dat lied net uitzong, dat is eigenlijk wat ik bedoelde. En toen kwam daar de zondeval en die maakte een eind aan deze schitterende harmonie. En dat heeft verregaande consequenties. Vanaf dat moment heeft God zo nu en dan tot iemand gesproken. Henoch, in de geschiedenis van de Bijbel. Enos waarschijnlijk ook, maar Henoch en Noach, die kregen instructies om iets te doen. Abraham om te vertrekken naar een ander land. En zo ging het door. Het volk Israël is ontstaan. En die zijn, ook omdat ze het zelf niet goed gedaan hadden. Ik denk zelf, misschien klinkt het een beetje cru. Omdat ze de zoon van de belofte, Jozef, niet wilden, is er armoede binnengekomen. Ik zal het heel, ja, misschien cru en een beetje te bout doortrekken. Vanaf het moment dat ze de Heer Jezus hebben verworpen, in het Nieuwe Testament, vele, vele eeuwen later, en hij naar huis terugkeerde, hemelvaartsdag, is Jeruzalem kapot, is de tempel verwoest, is de zegen over. Al die dingen samen laten iets zien. De Heer wil zo graag zichzelf aan jou en aan ons openbaren. Hij wil laten zien wie die is en wat hij te zeggen heeft en hoe je van hem kunt genieten. Dat gebeurt hier in deze geschiedenis. Na lange tijd openbaart de Heer zich. Ze hebben al misschien jaren geroepen. Ze hebben daar 430 jaar gebivakkeerd als een slavenvolk in Egypte. En na lange jaren komt de Heer. Mozes, uitgeweken omdat ze ook hem verwierpen, zegt de Bijbel. Ik weet wel dat hij te vroeg was en dat u vindt dat hij dat anders had moeten aanpakken. Je kunt alles bedenken. Maar in Gods bijzondere leiding laat de Heer het zo gebeuren. En nu heeft hij de schapen van zijn schoonvader uit Midian naar de overkant van de woestijn gebracht en is hij met de schapen bij de berg Horeb aangekomen. Hij heeft de schapen van zijn familie bij de berg van God gebracht. En dan begint het. Waar zou jij jouw schapen naartoe moeten brengen voordat de Heer eigenlijk begint? Op de plek waar de Heer woont, waar hij zichzelf manifesteert. Waar is dat dan? Ja, dat is een moeilijke, dat weet ik wel. De Heer Jezus heeft gezegd 2 of 3 in mijn naam bij elkaar, ik ben er. Leg je hand er maar op. Onderlinge bijeenkomst, ik heb daar vaker iets over gezegd, dat is niet alleen 10 uur ochtends op zondag, dat is ook 3 uur 's nachts als je niet kunt slapen en met de Heer gaat spreken en hem aanroept, wil hij bij je zijn. Die momenten dat je bij de aanwezigheid van de Heer zou kunnen komen, dan gaat hij spreken. En ik wil horen uw zachte stem. Ja, dan moet je het andere even uitzetten. Dan moet je de normale dagelijkse routine van herrie en van rawaai en van geluid, allemaal hetzelfde, echt uitdoen om te horen. En Mozes is nu bij die brandende braamstruik. Nou. Daar kun je vandaag nog tot terecht. We zijn er vooraf even met een gesprekje met Geert. We waren daar 3 keer, bij mijn weten. Sint-Catharina Klooster heet dat nu. Daar is een soort hotel ook. Er zijn bungalowtjes, je kunt er logeren. Het lijkt natuurlijk niet op vroeger, onzin. Maar je komt daar toch. En daar wordt daar die brandende braamstruik aangewezen. Nou, die brandt niet meer. En die had ook al lang verbrand moeten zijn. Want het wonder was dat daar wel vuur in was, maar dat die doornstruik niet verbrandde, dat niet ophield. Yahweh was in die doornstruik, in die doornen en distelen situatie. Ik hoop dat je de woordspeling oppakt. Vanwege de zonde en door de zonde zijn de doornen en de distelen gekomen in die situatie. Die wordt dus even uitgebeeld in die doornstruik. Daar wordt die helemaal getekend, dat probleem. De Heer zegt, ik ga in die situatie tot je spreken. En de Heer heeft zich niet laten zien. Het was een vuur. Ik heb voor mezelf vanmiddag wat Deuteronomium teksten gelezen. En dat blijkt dat de Heer heeft zich nooit laten zien. Nooit. Ik had het opgeschreven op een briefje. Deuteronomium 4. Maar ze zagen, ze hoorden alleen zijn stem. Ze hebben hem nooit gezien. Deuteronomium 4. Alleen een stem. Ze hebben hem niet gezien. Hoofdstuk 5, God heeft zijn verbond gesloten, maar ze hebben hem niet gezien. Dat ze notabene dan toch een gouden kalf maken en zeggen, nou zo zou hij eruit gezien hebben. dat is uit hun duim gezogen, waarschijnlijk uit de duim van de wereld van toen. Maar de Heer had zich nooit laten zien. Bent u niet blij met de Heer Jezus? Ja, u hebt echt geboft. Want hij zegt, wie mij gezien heeft, dan heb je de Vader gezien. En u hebt hem gezien. Ik wil Jezus, mijn Heer, zien. Ik wil zo graag zien. En de Hebreeënbrief hoofdstuk 2 begint al met, wij zien Jezus. Prachtige dingen. U en ik zijn geweldig gezegend als we kunnen zeggen, we hebben de Heer Jezus gezien. Nou, dat gebeurde hier, bij de Horeb. En daar heeft de Heer dat plan bekendgemaakt om met Mozes het hele volk Israël uit Egypte te leiden en ze door de woestijn te brengen naar de plek die de Heer als hun plek zou gaan aanwijzen. Zou de Heer dat vandaag nog willen doen? Antwoord ja. Ik weet niet waar jij vandaan komt, hoe de achtergrond is. Soms denk je eraan van hoe het thuis was en hoe het financieel was, hoe het maatschappelijk ging en sociaal. Nou ja, allerlei fantasieën. En als je ouder wordt, misschien wat meer dan vroeger. Maar je denkt toch terug aan dat de Heer je daar uitgehaald heeft. En op weg gebracht heeft. En tegen jou gezegd heeft, ik wil eens met je praten. Ik ga het doen. Dit prachtige, en daar weet u van, dat heb u vaak gehoord, dat Mozes daar op dat moment, dan, ja, hij zegt, ik kan het niet, ik kan niet zo goed spreken. Nou ja, dat had hij ook afgeleerd, 40 jaar met schapen omgaan. Dat vormt je ook, die zeggen ook niks. Dus Mozes zegt, ik ben zwaar van tong. Hij was machtig in woorden en werken, toen hij zelf 40 was. En nu is hij 80 en nu is niks meer. Kan niet meer. Kan Aaron ook meegaan? Nou ja, u kent de geschiedenis. Ik hoef de details u niet te vertellen. Maar het punt is dat dit bij de berg Gods, bij Horeb, begon. Zo begint de Heer. En zo begint de Heer vandaag nog. Op de plek waar hij zich kan openbaren. En dat is in jouw hart en in jouw leven. En u hebt nu de bijzondere zegen erbij gekregen, de Heilige Geest die in je woont, waardoor de Heer zichzelf aan jou kan laten zien en tot jou kan spreken. En dan horen we niet zeggen, dat kan niet meer vandaag, want ja, de Heer Jezus is daar en de Heilige Geest is ginds en dat wel. Hoe gaat dat dan? Nou, probeer dat maar uit. Niet als een soort test, maar met een diep verlangen, van ik wil zo graag uw stem horen, ik wil zo graag weten wie u bent en wat u te zeggen hebt. Dan doet de Heer dat. Ik praat uit eigen ervaring. Hier begint de geschiedenis van de Horeb. Het tweede wat ik nu zeggen wil van de Horeb is in hoofdstuk 17. Dus even ook nog steeds Exodus 17. Vers 4, om een klein stukje verbinding te krijgen met die geschiedenis. Toen riep Mozes tot de Heere, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. De Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit, neem enkele van de oudsten van Israël met u mee, neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg, in uw hand, neem die staf mee in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots, bij de Horeb, daar heb je het, staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba, vanwege de oneenigheid van de Israëlieten. En omdat ze de Heere op de proef hadden gesteld, door te zeggen, is de Heere in ons midden of niet? Ze zijn intussen uit Egypte op weg naar het beloofde land. Net nog aan het begin, het eerste Dat was de eerste fase van de uittocht uit Egypte. Eerste stukje. En dan komen er problemen onderweg, woestijn, geen water. Ze hebben ook vee bij zich gehad, dat blijkt uit de hele geschiedenis. Is van alles, natuurlijk ook kleine kinderen. Water is een, ja, daar kun je niet zonder. En dan komt dat gemopper. Heer, nu hebt u ons verlost, nu hebt u ons gered. U hebt een wonder gedaan door ons uit Egypte te laten vertrekken. En u hebt zichzelf zo gemanifesteerd en nu zitten we nauwelijks op weg ineens met een probleem. En Mozes geeft de schuld. Dat is heel vaak zo. Het is altijd de schuld van de voorganger. Het is altijd de schuld van de leiding. En dat is niet anders in het politieke. En dat is ook niks anders dan in de kerken, in de kerkelijke wereld. Ik hoor dat elke dag bijna. En maar mopperen. En Hollanders schijnen daar bij uitstek goed in te zijn. Ze hebben niet zoveel dingen waar ze goed in zijn, maar daar zijn ze goed in. Sorry hoor, ik hoor er ook bij. Maar dan komt het moment dat de Heere zegt, als Mozes daar moeite mee heeft, ik ga voor je staan op de rots. Maar Mozes had de Heere ook nog nooit gezien. Wel een vuurverschijning, zonder dat er door de struik verteerde, was er toch vuur. Brandend. Ik ga voor u staan en u moet uw staf nemen en dan moet u op die rots slaan. Wat ik weet niet hoe vaak geprobeerd te zeggen. Stel je nou eens voor dat jij die opdracht kreeg en dat je hier moest staan en je moest hier slaan. Terwijl je wist dat de Heere daar stond. Hoe zou je dan geslagen hebben? Waarschijnlijk zei je, ik durf het niet. Ik ga dan niet u slaan. Stel je voor dat ik u raak. Dat u beschadigd wordt. Dat durf ik niet. Heb je ooit bij het kruis gestaan? Heb je zich ooit ingedacht wat zich daar heeft voorgedaan? Hoe daar Yahweh geslagen werd. Hoe daar levensstromen uit tevoorschijn kwamen, die later nog een keer overal zullen komen, via de tempel van Ezechiël, weet je waar die waterstromen uit de rots. Maar Horeb, daar ben je nu weer. Nu is het hele volk daar. Dus toen, in Exodus 3, was alleen Mozes daar, en nu is het hele volk daar. En het hele volk merkt, ziet wat zich daar heeft voorgedaan. En dat hebben ze vastgelegd. U hebt het nog in uw Bijbel. En toen is die woestijn toch begonnen. Goed, iets later is het weer mis. Gaat het weer over water, dan is het bittere water daar. Dat kun je ook weer niet drinken. Dan moet er een stuk hout in gegooid worden. Nou, dat stuk hout, lieve broeders en zusters, is niks anders dan het kruis van de Heer Jezus. Vervloekt is en ieder, zegt de schrift, die aan het hout hangt, het hout. Als daar het hout in gebracht wordt, is het bittere water zoet, is het te drinken. Maar weer die prachtige duiding, de Heer. Maar hoe is de Heer dan? Ja, hier is hij kennelijk in die rots. Hij is daar aanwezig. En Mozes moet op die rots slaan. En er kwam een stroom van water uit. En dat heeft volgens andere uitleggers misschien wel heel lang gefunctioneerd. Ik wil nu naar een volgende plek gaan. En dat is uit Exodus 20. Dus een paar bladzijden verder. Exodus 20. Ze zijn bij die berg Horeb aangekomen. Daar waren ze al, hè, waar die rots was. De rots die geslagen werd. Dus ze waren al bij die berg Gods. Toen had Mozes dus al de schapen van de Heere uitgeleid. De schapen van zijn schoonvader bracht hij uit Midian tot bij de berg Gods. En nu mag Mozes de schapen van Yahweh uit Egypte leiden en hij had ze intussen bij die berg Gods gebracht. Nu waren ze weer bij de Horeb. En wat zich daar heeft voorgedaan, dat is bijna met geen pen te beschrijven. Dat krijg ik ook niet voor elkaar, om dat goed en ordelijk uiteen te zetten. Maar ik kan het u wel voorhouden, ik probeer het. Hoofdstuk 20, daar, op dat moment, daar op die plek. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En de volgende 10 woorden, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig of een jaloers God. Ligt aan de vertaling, naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Shabbat van de Heere, van Yahweh, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Dus niet gastarbeiders laten ploeteren, omdat je het zelf niet mag. Ik gooi er maar even een zinnetje tussendoor, zoals vandaag weer aan de orde is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn run, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal, de rokende berg, dus heel de Horeb stond in brand. Toen het volk dit zag, zitterden zij en bleven op een afstand staan. Vers 21. En het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Toen zei de Heere tegen Mozes, zo moet u tegen de Israëlieten zeggen, u hebt zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. U mag naast mij geen goden van zilver maken, geen goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. U moet voor mij een altaar van aarde maken. En daarop uw brandoffers en uw dankoffers en uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. En als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dat niet bouwen van gehouwen stenen. Want als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. En u mag niet langs trappen naar mijn altaar opklimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. Dit zijn de bepalingen die u hen moet voorhouden wanneer een Hebreeuwse slaaf, wanneer u zo'n Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Nou stop ik even. Ik weet niet hoe u uw jeugd hebt doorgebracht of waar u, laat me zeggen, ter kerke ging en of u gewend bent aan die 10 woorden die ik net wilde lezen, bewust wel wilde lezen. Ik heb ze elke zondagmorgen gehoord. Er is geen dienst voorbij gegaan of dit werd gelezen, uit het hoofd gezegd. En we zeggen misschien, ja, ja. En het hele volk kwam weer onder de druk van de wet. Ze moesten en ze moesten en ze moesten. En dus hebben we ze die hele wet maar afgeschaft. Er zit een groot gevaar in het evangelisch denken door te zeggen, ja, die wet, dat is voorbij. Dat was de tijd van de wet, of de periode van de wet. Maar dat geldt nu niet meer. Want we leven nu in de tijd van de genade. Maar mijn vraag is, zou God veranderd zijn intussen? En u moet met mij zeggen, u bent dezelfde. U bent niet veranderd. Hij is nog steeds precies dezelfde heilige God als toen. Daar is niets, maar dan ook niets aan veranderd. Maar hoe ga je dan om met zo'n stukje? Waarom is de Horeb, waar dit allemaal plaatsvindt, dan belangrijk voor ons? Nou, omdat God zichzelf laat zien hoe die eigenlijk is. Wat het leven bij God en rondom God en met God voorstelt. Hoe dat zich manifesteert. Dat past geen gram zonde in. Niks. Dat hele kleine beetje van Eva, van die ene boom eten. Één vrucht, veronderstellen we. Dat is dan een catastrofe geworden. Nou, zo'n God hoeven we niet, hoor je vandaag. Dat is toch geen liefdevolle God? Geen genadige? Dat is een soort boeman. Maar de Heer zegt, het gaat er niet om dat jij dat kunt volbrengen. De Heer wist het heel precies. Dat nooit, maar dat ook nooit kon. Dat er niemand van ons in staat was om op deze wijze in de hemel te komen. Ik zeg het maar even heel simpel. Als het wel had gekund, dat het ergens, laat ik maar zeggen, in Sebaldeburen mogelijk was geweest, dan gingen we met z'n allen naar Sebaldeburen en we vroegen aan die meneer of mevrouw, hoe deed u dat dan? Maar als dat wel kon door één, dan was het niet nodig geweest dat de Heer Jezus kwam. Dus alleen uit het feit dat de Heer Jezus gekomen is, mag u een conclusie trekken, niemand kon het. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet tot één toe. De brief aan de Romeinen is mes en mes scherp op dat punt. Ja, dit uit je Bijbel scheuren? Nee, dit is de Heer. Zo is Hij. Heilig. Dit is heilig. Maar hoe kun je dan in die sfeer ooit komen? Nou, de Heere God wist dat. En Hij heeft gezegd, weet je wat ik doe? Ik kom maar bij jullie. Maar jij redt het niet. Maar ik kan mezelf ook niet veranderen. Ik kan mezelf niet herscheppen. Als dat al dat woord gebruikt zou kunnen worden. Alsof Hij geschapen zou zijn. Hij was. En is. En Hij is dezelfde. Maar we kunnen wel naar Hem luisteren in dit stukje. Bij de Horeb zegt Hij, weet je, ik kom wel naar jullie toe. En ik heb een plekje waar ik kan staan en zegenen. Ik weet niet hoe vaak beklemtoon, dat heb je ook vaker gehoord, denk ik. Dat God een plekje heeft waar Hij kan staan en zegenen. En wat is dat plekje? Een altaar. Nou, ja, dat is emotioneel voor mij. Waar kom je dan uit? Als je nou even gewoon, je hebt, ik weet niet hoeveel bijbelstudies je al gehad en bijbels gelezen en misschien wel boeken gelezen en verhandelingen gehoord. Maar waar kom je dan uit? Als God een altaar heeft waar Hij kan staan en zegenen. Antwoord. Hebreeën, wij hebben een altaar. Staat in het Nieuwe Testament voor gelovigen. En wat is dat altaar? Het kruis van de Heer Jezus. Oh ja. God zegt, kijk, dit ben ik. Zo ben ik. En wil je ooit in die sfeer zo gekwalificeerd worden, zo van alle tien, dan heb je iemand nodig, dan heb je dat altaar nodig. En dat altaar is niets anders dan het werk van de Heer Jezus. Daarom is er zoveel ruimte in het Oude Testament voor priesterdienst, voor een altaar. Een altaar in de tabernakel, zodra je die tabernakel, de tent van God binnenliep, pam, stond je in één keer bij het altaar. Dat is later ook zo geweest in de tempel. Dat is de toekomstige tempel in Ezechiël omschreven. Weer zo, als dat nieuwe gebouw, daar staat het hele, en er staat er een gigantisch altaar met een vuurhaard en zonen van Zadok, de priesters die daar dienen en die daar bezig zijn met het offer. En ja, u roept, ach, dat kan toch niet? Dat is toch al die dierlijke offers, die zijn heenwijzingen naar dat echte offer van de Heer Jezus. En toen hij gekomen is, dan hoef je daarna toch niet meer met dieren te komen. U en ik herinneren ons de dood van de Heer Jezus door brood en wijn te gedenken. En dan wordt de hele wereld die dat ziet, herinnerd aan, daar is het gebeurd. Op dat altaar dat ooit daar gestaan heeft, op die heuvel Golgotha. Waar het lam Gods zichzelf als een offerdier, als een offerlam aanbood. Nog preciezer, Peter zegt dat dat lam van God, dat onberispelijke, vlekkeloze lam, voorgekend voor de grondlegging van de wereld, dat lag al in het heilsplan verwerkt, voordat er überhaupt iets misging met Adam en Eva. Voor die tijd al. Het was geen verrassing dat daar gezondigd werd. Misschien vindt u het gek als ik dat zo zeg, maar ik hoop dat u me begrijpt. De Heere wist het. En de Heere weet ook van de wetgeving. Ze kunnen het niet. Ze redden het nooit. Nooit van zijn levensdagen. Niemand redt het. Nee, helemaal niemand. En de enige oplossing is, en dat zegt hij bij Horeb, waar hij spreekt. Een altaar. En ik heb een paar teksten van hoofdstuk 21, van Exodus 21, er net bij gelezen. Weet u, is je opgevallen natuurlijk, want ik las gewoon door. Dan gaat het ineens over een knecht die 7 jaar had gediend en als vrijman had mogen weggaan. Dat was een soort sociale afspraak, een soort, laat maar zeggen, arbeidscontract. En die 7 jaar waren voorbij en dan moest die man, die moest ook nog betaald worden. Die mocht ook niet met lege handen weggaan. Dat was allemaal vastgelegd. U vindt het wel. Als u dat zoekt, dan komt u erachter, uit de Bijbel. Niet omdat ik het zeg, maar het staat gewoon. Maar als die man alleen gekomen was, dan mocht hij ook alleen weggaan. Heb je dat ooit toegepast op de Heer Jezus? Hij was alleen. Is hij alleen gekomen? Nee. Want zijn vader had hem een vrouw gegeven. Ik hoop dat je het pakt. Dat is voor mij tranen. Dat is voor mij jubel. Dit is zo bijzonder. Hij is niet alleen gekomen. En dus moest hij een keus maken. Die knecht, hè? Die knecht van Exodus 21. Ofwel weggaan, dat mocht, dat kon, 7 jaar. De Heer Jezus had zo terug kunnen keren naar de hemel. Hij had perfect geleefd, hij had nooit gezonden. Dus als er nou één zou zijn geweest die zo weer terug had gekund naar de hemel, dan was hij het. Aan hem een keer niks, nul. Wie overtuigt mij van zonde? Niks. Maar hij zei, ik ben niet alleen, dat is het probleem. Dat is mijn probleem. En dus zei die knecht, dan wil ik u eeuwig dienen. Er zit een arbeidscontract aan zonder pensioenleeftijd. Zonder een bepaalde leeftijd waarin je stopt. Eeuwig dienen. Ik heb dus van de week zo naar me toe voelen komen. Van, hoe lang moet je dan doorgaan? Hoe lang moet je dienen? Als je dan knecht van God bent, is daar een tijdlimiet voor? Staat daar een bepaald aantal jaren voor? De knecht werd bij de deur gebracht en werd aan de deurpost gepriemd. Met een priem werd zijn oor doorboord. Koppel dat 1 keer aan Jesaja 50. U hebt mij geopende oren gegeven. Een oor doorboord. Aan het huis geprikt. Altijd aan het huis gekluisterd. Niet meer los te denken van dat huis. Niet meer los te denken van die vrouw. En van alle vruchten die daarmee te maken hebben. Niks. Altijd de Heer Jezus. Ja, maar dat is de brug. Die komt bij hem uit. Toen was het iemand. Dus de Heere God gaat in die Horeb-geschiedenis met die wetgeving, waar het zo donker klinkt en waar misschien iedereen van denkt, oh, wat is dan een aparte en een hele moeilijke route. Juist daar, zegt de Heer, ik heb toch een plekje waar ik kan staan en jou kan zegenen. En weet je hoe ik dat doe? Door iemand op het altaar, mijn knecht Jezus. Zo wordt de Heer Jezus genoemd, mijn knecht Jezus. En die heeft zijn vrouw, die heeft die bruid van het lam, zijn vrouw, zo lief. Daarom komt hij ook terug met die vrouw. Als hij weer terugkomt hier op aarde om in die tempel van Ezechiël te gaan wonen, dan bent u daarbij. Als u gelooft in de Heer Jezus, hoort u daarbij. Gaat u met hem komen in heerlijkheid. Dit zijn geen, laat maar zeggen, geschiedkundige feitjes. Dit is waarheid. Dit is de schittering van de Bijbel. Dit is wat de Heilige Geest je wil vertellen over dat heilsplan van Jahwe, wat zich zo aan het ontvouwen is en waar je met ademloze bewondering naar kijkt. Van seconde tot seconde, denk ik. Wat een schittering voor je. Ik hoop dat je het pakt. Ik ga nog een stukje nemen, Exodus 33. Omdat het allemaal nog over Horeb gaat. Ook dat gaat over Horeb. Exodus 33. Versen 32. Toen zei Mozes tegen de Heer, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend, dan zal ik u kennen. Opdat ik genade zal vinden in uw ogen. Mooie taal, dat is, nou, moet je maar over nadenken. Repeteer maar. En zie aan dat deze natie uw volk is. Vers 35. Toen zei de Heer, als uw aangezicht, toen zei Mozes tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Die kent u wel. Die wordt ook wel op alle mogelijke manieren, soms op een huwelijksdag, maar soms ook wel in andere zin gebruikt. Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Want hoe moet anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk. Is het niet daardoor dat u met ons meegaat, daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heer Mozes tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig ben. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien in leven blijven. Dus nog steeds had Mozes hem dus niet gezien. Ook zei de Heer, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand voorbij wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. U kent ook deze geschiedenis, die is heel vaak geciteerd. Maar wat een enorme zegen. Dit is weer Mozes, de leidsman. Hoe zou je je verantwoordelijkheid, of het nu je gezin is, misschien ben je daarvoor verantwoordelijk, of voor de familie, misschien wel voor een aantal mensen die de Heer op je weg geplaatst heeft, collega's, misschien wel buren, misschien in de gemeente een bepaalde taak, allerlei, heel divers, klein en groot. Ik bedoel, het gezelschap kan heel klein zijn, maar ook groter zijn. Maar hoe dan? En waar kom je dan uit? Heere, gaat u met mij mee? We durven niet meer. Ik durf ook niet meer. Je komt zo ver dat je de angst krijgt van, Heer, wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Hoe moet het verder? En de Heer geeft deze prachtige geschiedenis in de rots van de Horeb. Diezelfde Horeb. En dan gaat de Heer voorbij. En Mozes staat in de rotsholte en de Heer bedekt hem met zijn hand. Want hij kon nog niet verder gaan met de openbaring. Die openbaring kwam pas later in het Nieuwe Testament. Dan ineens is daar iemand op de berg Tabor die te horen krijgt, u bent mijn zoon. En hij is dat geweldige. En dan is de vraag, wat doet de Heer Jezus nu praktisch in je leven? Hoe ga je daarmee om? Hij wil zo graag met je meegaan. Het is een heel oud lied van Zingende Zusjes, geloof ik, maar het zal wel uit een bundel komen. En hij gaat met mij en hij praat met mij en ik wandel steeds aan zijn zij. Het is steeds een feest als hij door zijn geest wil spreken, ook tot mij. Dat. Ik wil horen uw zachte stem. Wat een kostbaar moment is dat geweest voor Mozes om daar in die rotsholder te staan. Waar hij opgeslagen, of het dezelfde vierkante meter zijn, weet ik natuurlijk niet. Maar hij heeft op die rots geslagen en nu zit hij erin. En de Heere gaat voorbij en Mozes weet heel, heel zeker, Jaweh gaat met me mee. Ik ben niet alleen. Ook gekoppeld aan Horeb. En nu pak ik nog een stukje. Ja, ik had ook nog over Exodus 34 wat we willen zeggen. Over die hele bijzondere ontwikkelingen. Dat Mozes zelf een tent maakt waar de Heere dan verschijnt. En wat Mozes in Numeri 7 wordt geduid als iemand die met de Heere spreekt. Zoals iemand met zijn vriend spreekt. In Numeri 11, waar ja, niet al dus met mijn knecht Mozes, zegt de Heere notabene tegen Miriam en Aaron. Want hij ziet de gestalte van de Heere en ik spreek met hem van mond tot mond. Prachtige dingen achter elkaar. En nu heb ik tot slot nog één tekst uit 1 Koningen 19. Die kent u ook, had u ook verwacht, denk ik. 1 Koningen 19. In Koningen 19. Ik val gewoon midden in het bijzondere verhaal van Elia die op de Karmel heeft gestaan en die Baalspriesters heeft gezien met hun taken en nou ja, wat zich daar allemaal heeft ontwikkeld, hoe de Heer daar antwoordt met vuur uit de hemel. Die Baalspriesters zijn ook omgekomen. En hij zegt in hoofdstuk 1 Koningen 19 vers 10... Ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omver gehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, de Heere zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote, sterke wind die bergen spleet, rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam er het zuizen van een zachte stilte. Nu weet u waarom ik dat lied wilde laten zingen. Ik wil horen uw zachte stem. Na het vuur een zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? 15, de Heer zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg. En dan van alles, voorschriften. Elia is dezelfde route gegaan als Mozes. Alleen Mozes van de ene kant naar het beloofde land en Elia van het beloofde land naar diezelfde rol. Die twee die spreken bij de Heer Jezus over zijn uitgang die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Niet toevallig. Ook ja, wet en profeten, ontslapen heiligen en mensen die zo naar de hemel zijn gegaan. U mag het allemaal meenemen. Het is zo. Maar dit. Je komt op dat ene punt uit. Van die kant kom je bij de Horeb uit. En van die andere kant kom je ook bij de Horeb uit. Want dat blijkt uit de tekst. Hoor. Dat niet uit mijn duim gezogen. Dat staat gewoon in de tekst. En wat gebeurt er dan? Ze staan beide in dezelfde rotsholte. U kunt 20 keer zeggen dat ik niet precies weet of het dezelfde plekje was. Nee, dat weet ik. U hebt gelijk. Maar ik denk dat ik gelijk heb. God is een God van orde. Daar stond Mozes. En nu stond Elia daar. En beide hebben ze een bijzondere ontmoeting bij de berg Horeb. En beide hebben ze iets van de glorie en de enorme grootheid van Jahweh geproefd. En nu wil ik je vragen of je met mij naar die plek zou willen gaan. Niet om een reis te boeken en ja, toeters en bellen en weet ik veel vluchtgegevens. En ook nog inenten en ook nog weet ik veel stempels in je paspoort. Laat. Maar gewoon in je hart, geestelijk, naar die plek te gaan. Een plek waar de Heere zich geopenbaard heeft. Ik denk dat de meeste samenkomsten ook mensen zullen kennen die zeggen, ja, de Heere heeft zich daar laten zien. We hebben hem gezien, we hebben de Heer Jezus gezien. Dat hebben de discipelen ook gezegd. We hebben de Heer gezien, Thomas. Weet je wel, waar hij zich openbaren kon. Dat toen was het een bovenzaal. En nu is het een benedenzaal. En de Heer Jezus wil zo graag zichzelf laten zien. Dan kunnen wij door drukte, door onze programma's en door onze liturgieën hem het spreken ontnemen. Dat kan. Je kunt van alles bedenken waardoor hij niet aan het woord komt. Ik ben niet beschuldigend bezig, maar gewoon, ik probeer je te laten denken. Wat moet je nu doen? Ja, dan zegt de een, dan moet je dus maar eens 10 minuten stil worden. Nou ja. Maar 10 minuten stil, ik heb dat meegemaakt in samenkomsten. Maar dat is ook geestelijke armoede. Er was gewoon niks. En dan kun je wel zeggen, dat klinkt wel vroom. Maar dat was het helemaal niet. Maar wat gebeurt er dan? Laat het dan een keer fout gaan. Laat het dan iemand zijn die toch weer zichzelf wel belangrijk genoeg vindt om daar ineens wat te zeggen. Maar is er überhaupt ruimte voor de Heere om zichzelf te openbaren? Is er nog wel ruimte? Zou hem nou durven zeggen, Heer, als u wat wilt, alsjeblieft, kom. Ik wil horen uw zachte stem en ik wil zo graag naar u luisteren. Ik wil zo graag vernemen wie u bent en wat u te zeggen hebt. Dat. Elia hoort het zuizen van een zachte koelte. Ik heb wel eens verteld dat er een soort muziekstuk is gemaakt over Elia. En daar wordt het vertaald met dat de engelen zachtkens zongen. Zo, dat was de vertaling in de muziek. Maar het is dat tere, dat hele fijne om bij de Heer te zijn en hem te horen. Horeb, ik wil horen uw zachte stem. Daar is zoveel gebeurd bij die berg Horeb. En het kleine beetje wat wij ervan zien is nog maar een fractie. Maar de Heer wil zo graag dat jij geniet van hem en van zijn stem, wat hij te zeggen heeft. En je gaat heel anders verder, zoals Mozes heel anders verder ging, maar ook Elia heel anders verder ging nadat hij daar geweest was. Nou, die twee kunnen met vrijmoedigheid spreken met de Heer Jezus over de uitgang die hij in Jeruzalem zou gaan volbrengen. En dat hebben ze gedaan ook. De enige twee, denk ik, die het begrepen, waren daar bij hem op die berg Tabor, waar ze toen waren. De Heere zegene jou met deze berg Horeb. Amen. Vader, we willen u danken dat u door uw Heilige Geest ook deze woorden aan ons hebt gegeven in uw woord. Dat u ze hebt laten optekenen. En dat we ze hebben, dat we ze kunnen lezen en dat we ze kunnen overwegen. En ook kunnen gebruiken misschien. Om ook vandaag in onze woestijntocht op weg naar het beloofde, naar het vaderhuis met de vele woningen. Op weg naar alle beloften van uzelf, dat we onderweg ook deze zegen kennen van de berg Horeb. We willen u danken dat u ons nabij bent en zo bijzonder zegent door ons te laten kijken naar de Heer Jezus. De enige die telt, de enige die vrede kan geven, die enige die rust en blijdschap, die enige ook die voor schuldige zondaars kon betalen wat hij zelf, wat de zondaar zelf niet had. Dank u wel. Dat dat het offer is, dat dat het kruis is, dat dat het werk van de Heer Jezus is. We danken u voor hem en voor uw heil, voor uw bijzondere zegen naar ons toe. We danken u voor deze avond, we prijzen u voor uw goedheid en genade en we eren u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.